Vorige keer waren we inderdaad in het Nieuwe Testament vanwege de term, namelijk het woord verbond, komen wij tegen in het Nieuwe Testament. Maar bij gelegenheid heet het ook testament en daar zijn we vorige keer mee bezig geweest, waarbij uitdrukkelijk sprake is van dat nieuwe verbond pas in werking treedt na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En voor de gelegenheid wordt het dan ook inderdaad een testament genoemd. Daar is geen ander woord voor. Het is gewoon een en hetzelfde. Een testament is ook een verbond. Maar het wordt daar vertaald als testament, omdat de dood van de testamentmaker eerst zou tussenkomen. Zo werd het verteld in Hebreeën hoofdstuk 9, wij hebben daarbij stilgestaan, daar ben ik mij bewust. Ik heb alleen het idee dat ik wel erg snel voorbij gegaan ben aan het idee dat er staat dat de testamentmaker zou eerst overlijden voordat het testament in werking zou treden, want het heeft nogal vergaande consequenties. En die wil ik toch wel even genoemd hebben, zonder daar dan uitgebreid op in te gaan alsnog. Het betekent dus dat degene die hier zegt in vers 31 van Jeremia 31... dat hij een nieuw verbond zal maken, dat hij geacht wordt gestorven te zijn, alvorens het nieuwe verbond in werking trad. Dat is dus wat in het Nieuwe Testament zo zonder meer gezegd wordt. Want er zou eerst de dood van de testamentmaker tussenkomen. We hebben dat, meen ik, gelezen in Hebreeën hoofdstuk 9 was dat, dacht ik. Even kijken, ja, dat was vers 15. En daar stond zo'n zin, heb ik tussen haakjes gezet in mijn Bijbel. Ik ben bang dat ik daar wat snel overheen gegaan ben. Maar er staat in vers 15 van Hebreeën 9... daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. En men vertaalt het dus nu meteen maar met testament. Opdat, en dan komt er een lange tussenzin en gaat de hoofdzin verder met, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Dat is de hoofdzin. Dat wil zeggen, Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, de borg en middelaar van het nieuwe verbond, daarmee ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alles ontleend aan deze hoofdstukken hier in de Hebreeënbrief. En hij is dat, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Dat wil zeggen, opdat de beloften zoals gedaan in elk geval aan Abraham, Isaac en Jacob uitgebreid, opdat die beloften vervuld zouden worden door hem als de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is volstrekt dezelfde gedachtegang als in Hebreeën, als in Galaten hoofdstuk 3, waar staat dat God beloften gedaan had, met name aan Abraham, dat 430 jaar later die wet er weliswaar bij kwam, maar die wet doet de beloften niet, maar de instandhouding van de wet houdt wel de vervulling van die beloften tegen. Dat is wat daar gezegd wordt. En daarom moest eerst het oude verbond daarmee beëindigd worden, om daarmee alsnog ruimte te maken voor de veel oudere beloften die gedaan zijn aan Abraham. Hebben we die nog? De wet blokkeerde dat. Als bovendien wat God beloofd heeft bestond uit eeuwig leven, en dat was het feitelijk, dan moet gezegd worden dat de wet dat blokkeert, want de wet veroordeelt de mens ter dood. Dan kom je dus geen stap meer verder. Als bovendien langs een andere route die beloften aan Abraham inhouden de heerschappij van de genade, met opzet probeer ik het woord genadeverbond te vermijden, omdat toch niemand meer weet wat het is. Nee. Dus als het verbond met Abraham, de belofte aan Abraham inhouden, de heerschappij van de genade, wel nu, wet staat genade in de weg. En inderdaad, verbondstheologie is een ontwikkelde filosofie of beschouwing die probeert die beide dingen dan toch door elkaar heen te mengen. Soms denk ik de verbondstheologie, uitvinders van de staafmixer. Maar die moet ik u weer uitknippen. Maar goed, ze mengen het doorheen en daarna is men het onderscheid tussen oude verbond en nieuw verbond kwijt en kan men dat toepassen na believen. Dat wil zeggen, een mens moet onder de wet leven en als het dan helemaal niet gaat en als het dan toch onverhoopt fout mocht gaan, oké, dan is het misschien nog genade. Let op het misschien, want dat zeg ik er heel bewust tussen. Want dat is, weet men niet helemaal zeker. Maar die ruimte is er dan wellicht. En over een wijd of een ruim of smal aanbod van genade gaat daarna de discussie nog. Maar de wet blijft daar dominant. Maar de Bijbel leert zwart op wit, duidelijk, zonder omhaal. De wet moest beëindigd worden, anders konden de beloften aan Abraham niet vervuld worden. En dat is ook inderdaad volkomen logisch. Het wordt trouwens ook uitgebeeld in geschiedenis. Bijvoorbeeld, want het is een voorbeeld dat ik ontleen aan Galaten hoofdstuk 4. Bijvoorbeeld in Hagar en Sara en de daarbij horende volgende generatie, Ismaël en Isaac. Voordat Isaac tot zoon gesteld wordt, om zo te zeggen, wordt Ismaël weggezonden. Het huis uit, wegwezen. Met zijn moeder, Hagar. De slavin en de slaaf worden weggezonden opdat de vrije zou erven, enzovoort. Dat zijn die Bijbelse waarheden. Maar in de tussenzin, want hier hebben we het denk ik over gehad, maar in die tussenzin van Hebreeën 9 vers 15 staat de dood daartussen gekomen zijnde, dat daartussen vooruit om aan, de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, waarbij dus het Mosaïsche verbond der wet ineens ook testament heet. Ja, dat is het dilemma van de vertalers. Want het zijn of twee verbonden of het zijn twee testamenten natuurlijk. Ik moet hetzelfde woord, als het achter elkaar gebruikt wordt in één vers, moet je dat ook hetzelfde vertalen, anders krijg je problemen. Dus nou heet het oude verbond ineens ook testament. Vooruit maar. Dat kan. Maar er zou eerst de dood tussenkomen tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Dat wil zeggen de dood van de Heer Jezus, inderdaad. En dat staat dan in de volgende verse dat dat bedoeld is. Want waar een testament is, is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen, enzovoorts. Implicerend dat degene die stierf en die door zijn dood verzoening deed voor de zonden en daarmee de wet vervulde, dezelfde geacht wordt te zijn als degene die in Jeremia 31 zei in vers 31... ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En ja, ik was niet van plan om daar een avond aan te besteden, want ik denk dat ik dan wel erg ver buiten Jeremia 31 ben. Maar u zou dat toch goed tot u moeten laten doordringen dat hoe dan ook de Heer Jezus Christus, die wij kennen inderdaad als de Heere Jezus Christus, voor alle duidelijkheid Jehovah, Jehoshua, Mashiach, onder de titel Heere dus, Jehovah, degene die wij nu als zodanig kennen, wordt heus geacht dezelfde te zijn die in het Oude Testament onder dezelfde naam Heere, Jehovah, tot Israël sprak. Dat wil zeggen, we zijn weer op Urk. Oh. Dat wil zeggen, hij is de verbondsgod. Hij is die God die met de mens in relatie treedt. Ik heb er jaren over gedaan om die term te begrijpen. Hij stond ook weliswaar niet in de Bijbel, maar hij is redelijk populair. De verbondsgod, hoezo? Hoeveel goden zijn er dan? Ik had al moeite genoeg met drie. En dan komt er nog een verbondsgod bij. Jehovah, zegt men, is de verbondsgod. Het komt erop neer dat men dat uitlegt en zegt dat is degene die met de mens in verbondsrelatie treedt. Ook die is voor mij moeilijk te begrijpen. Maar wat ze bedoelen gewoon is dat als de onkenbare God, de onzienlijke God, zich bekend maakt en zich aan de mens voorstelt. Ik ben Jehovah, wie bent u? Of wie ben jij, net wat je wil. Wat u wil, bedoel ik. Dan heet hij dus Jehovah. En dat is dan de verbondsgod, zo noemen ze dat. Ik noem dat liever gewoon, dat is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En als die niet goed is, zeg ik, oh, dan is het het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Want die heb ik ontleend in Hebreeën 1, vers 3. Maar daar is dat de aanduiding van de Heer Jezus Christus. En dat is niet toevallig. Het is dezelfde. En wat de Bijbel daarover leert, dat is dat degene die de gestaltenis Gods was, ik citeer hem, ik bedoel, dat kan niet fout, hè, als ik het citeer, denk ik tenminste, dat degene die de gestaltenis Gods was, die gestalte heeft afgelegd, om zo te zeggen, heeft zich ontledigd, en die de gedaante van God was, heeft de gedaante van een mens aangenomen, heeft zich ontledigd en is de mensen gelijk geworden, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En zo kom je van de Here uit het Oude Testament bij de gekruisigde. Maar hij was degene die deze woorden sprak via Jeremia. En dat is maar waar het om gaat. En als u daarna in theologische problemen komt, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid eigenlijk niet, dan denk ik. Dan hebben we het er nog wel eens een keer over, maar dat heeft niet zoveel zin, want de Bijbel doet daar niet moeilijk over. Wij hebben er moeilijk over gedaan. Nou ja, u niet en ik niet, maar wij christenen hebben daar moeilijk over gedaan en hebben onszelf een godsbeeld gecreëerd, wat trouwens streng verboden is onder de wet. Niettemin hebben wij ons een god, toch? Niettemin hebben wij ons zelf een beeld van God gesneden, zij het dan met een griffie, met een pen, een griffel, met een pen, en een stuk opgesteld en er daarna over gestemd. En zo hebben we dat godsbeeld ingewijd in, wanneer was het, 323, meen ik, van onze jaartelling. In Nicea, wherever that was, want dat weet u waarschijnlijk toch niet. Doet er ook niet toe waar dat was. Maar dat is nou eenmaal gebeurd en sindsdien snappen wij van de Bijbel niks meer. Daar komt het op neer. Kunnen wij dat allemaal niet meer volgen. Maar als je dat nou allemaal niet hebt, en ik prijs mij gelukkig dat ik die dingen tenminste niet van huis uit heb meegekregen, maar alleen de Bijbel. Als je dus alleen de Bijbel hebt, is dat helemaal niet het probleem. Dan heb je de onkenbare God, die zich vertoont in een gedaante onder de naam Jehovah. En daarvan staat dat die zich ontledigd heeft, mens is geworden. En vraag mij niet hoe dat werkt, biologisch of technisch of want daar heb ik geen verstand van hoe dat werkt. En ik wil dat ook graag zo laten, overigens. Maar de Bijbel leert dat dat gebeurd is. En dat hij kwam uit de hemel, dan wel dat hij kwam van boven. Dat hij gezonden werd in deze wereld, in gelijkmaking des zondigen vleeses. En dat hij gestorven is aan het kruis. En toen werd het testament van kracht. Heb je dat nog? Nou ja, dat is wat hier dus beschreven staat. En daarna begrijpt u dat, er nog een reden is waarom men moeite heeft met het onderscheid tussen oude en nieuw verbond. Al was maar omdat men niet accepteert dat de testamentmaker is overleden, want dat kan men überhaupt nergens meer in plaatsen. Als men gelooft in een drie-enige God, in een van dezelfde essentie, maar van verschillende substantie of andersom. Want dat maakt namelijk helemaal niks uit. Maar ja, je hebt zo'n formule en daar hebben ze over gestemd en daar zit je dan aan vast. Ik bedoel, dat maakt het reusachtig ingewikkeld. Maar als je alleen de Bijbel hebt, mag het geen enkel probleem zijn. We hebben bovendien, want dat laat ik nu verder los. We hebben bovendien natuurlijk nog een paar van die schriftplaatsen waarin sprake is, expliciet of impliciet, van dit nieuwe verbond. En in dat verband wijs ik dan in elk geval even in het voorbijgaan, want ik ben bang dat ik anders wat vergeet, daarom doe ik dat. We hebben in het voorbijgaan in ieder geval Romeinen hoofdstuk 7, maar wellicht kom ik daar vandaag nog. Waar staat in vers 6, nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Dat is dus het oude verbond, dan wel het oude testament. En dat vrijgemaakt zou je even moeten onthouden, omdat we het al hadden over het erfrecht van de vrije tegenover dat van de slaaf. Alleen de vrije erft. En wij zijn vrijgemaakt, zegt Paulus, van de wet, omdat wij voor de wet dien, voor die gestorven zijn. Dat is omdat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. En wij zijn dus gestorven, u weet wel, de wereld der zonde en der wet. Wij leven niet onder de wet, die dood is daartussen gekomen of zo, zoals we lazen in Hebreeën hoofdstuk 9. Wij leven dus niet onder de wet. En ik weet wel dat mensen dan in paniek raken en zeggen, zijn er geen regels? Je moet toch een wet hebben. Maar ja, dat moet je aan filosofen overlaten. Hè? Dan wel lui die zich ethici noemen. Die verzinnen er dan één alsnog. En ja, dat schiet allemaal niet op. Het is allemaal ontkrachting van wat de Bijbel zegt. Hè? De Bijbel zegt, we zijn vrij van die wet, want we zijn der wet gestorven. Onder welke wij, en dat wij slaat op Paulus met zijn Joodse achtergrond overigens. Dat is die hele pericoop het geval. Onder welke wij gehouden waren, dat wil zeggen gevangen waren, vastgehouden werden. Maar we zijn ervan vrijgemaakt en uit die gevangenis uitgeleid, om zo te zeggen, zodanig alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Waarbij nieuwheid des geestes staat dus voor het nieuwe verbond en waarbij oudheid der letter uitdrukkelijk staat voor het oude verbond. Hoewel die termen niet genoemd worden. Het heet niet verbond, het heet niet testament. Maar daar gaat het wel over, met grote nadruk. En het is maar dat wij dat zouden opmerken, dat dat inderdaad zo is. Bovendien, één bladzijde verder, lezen wij die uitdrukking van 8 vers 2, Romeinen 8 vers 2... Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En hier spreekt de apostel Paulus niet over de juridische zaak, maar over de praktische zaak. Want juridisch is ieder mens vrij van de wet, omdat ieder mens geacht wordt met Christus gestorven te zijn. Alleen niet ieder mens wordt geacht met Christus opgewekt te zijn. Dat geldt alleen voor de gelovigen. Maar dat is juridisch. In de praktijk, en dat hoef ik hier denk ik helemaal niet uit te leggen, in de praktijk zijn er toch velen die om wat voor reden dan ook vasthouden aan die wet. Als een soort van verslaving. Je kan toch niet zonder. Dan krijgt men ruimtevrees, weet u wel. Pleinvrees. Dat is niks anders dan vrees voor de vrijheid. Dat is psychologie, maar goed, maar dat is zo. Men is bang voor de vrijheid. Men heeft liever wetten en regels. Men zit liever gehouden. Lekker gezellig, dat is Nederlands. Onder de wet. Men noemt het Calvinistisch, ik noem het gewoon Nederlands hoor. U weet wel, alles klein. Zo klein mogelijk. Dan heb je tenminste je eigen plek, je eigen dingetjes om je heen en zo. Dan kan je niks gebeuren, weet je wel. Kneuterig heet het ook. Ik weet niet waar dat woord vandaan komt, maar je hoort aan de klank wat het betekent. Iets met een ui, dat is al, nou goed. Kneuterig en leuk is het dan, weet je wel. Nou goed, en dat is wat wij doet. Die zegt, nu moet je dit en nu moet je dat en nu moet je daarmee ophouden. En dat is prettig. En als je die regels niet meer hebt, dan weet je niet meer waar je aan toe bent. Dan word je in de ruimte geplaatst. Zo heet dat in de Bijbel, de ruimte. Hij heeft ons in de ruimte geplaatst. En hij plaatst mij in de ruimte. En de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar men is doodsbang voor de ruimte. Men is namelijk bang voor de vrijheid van het leven. Dat is het. En hoe kom je daar af van die angst? Hoe kom je af van de slavernij? Want het is een verslaving, hoor. Niet? Oh ja, het ontaart zelfs, als het ernstig wordt, wordt het een dwangneurose. Ja, dat is net zoiets als pleinvrees, maar anders. Een dwangneurose, dus, dan is het heel ernstig. Het is wis en waarachtige verslaving. Hoe kom je daarvan af? En het antwoord is door te leren leven in die vrijheid. En dat is wat de apostel Paulus hier zegt. Je bent er niet met te aanvaarden dat de heerschappij van de wet beëindigd is. En je bent er niet met te zeggen, oké, dan sta ik dus nu in de vrijheid. Want dat gaat je helemaal niet lukken. Dat moet je eerst leren. En zolang je dat niet geleerd hebt, grijp je dus toch terug naar die wet. Ik heb het vaak meegemaakt. Dus ik heb iemand aan de deur gehad ooit. Ik zal niet zeggen wanneer het was, maar het was heel lang geleden. Ik heb ooit eens iemand aan de deur gehad die zei, ja, bij jullie prediken ze de wet, maar als het erop aankomt, bij jullie prediken ze de genade, maar als het erop aankomt, dan leven jullie onder de wet. Dan wordt het toch gezegd, je moet dit en je moet dat en je mag niet zus en je mag niet zo. En ik kon niet anders dan de persoon in kwestie gelijk geven. Zo was het toen, in die toenmalige omstandigheden. Maar goed. Maar hoe leer je het? Nou, Paulus zegt, de wet van de geest des levens. Hij zegt, het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van het oude verbond. Want de wet der zonde en des doods, dat is dus het oude verbond, hè? En de wet des geestes des levens is het nieuwe verbond. Maar men wordt in de praktijk pas vrij van het oude verbond, de wet, naarmate men leert te leven uit de genade. Hoe je dat leert? Nou, je kan eens beginnen met uit gewoonte de Heer te danken voor die rijkdom van genade met welke hij overvloedig is geweest. Want dat staat in Efeze 1... Je kunt bijvoorbeeld beginnen met te danken voor de vergeving der misdaden die wij hebben ontvangen na de rijkdom zijner genade. Dat is ook Efeze hoofdstuk 1. Want dat vereist inderdaad een omschakeling, hè? En je zou eens kunnen gaan zingen, halleluja, mijn schuld is weggedaan. Of hoe dat lied maar precies luidt dan, en zo, hè? Zodat je daar niet meer onder gebukt gaat. Je gaat het hardop zeggen en zingen. Dat is waar het over gaat, hoor. En bovendien, de meest voor de hand liggende manier, dat is niet eens een therapie, maar de meest voor de hand liggende manier is gewoon je bezighouden, zoals wij vanavond nu doen, met Bijbelse dingen. Dan wordt dat erin gepompt, zal ik maar zeggen. Dan kom je niet onderuit. Dan lees je het weer en dan herlees je het weer. En langzaam ontstaat dan, want dat gaat niet van de een dag op de andere, maar langzaam ontstaat dan inderdaad die vernieuwing des gemoeds, waarvan Romeinen hoofdstuk 12 dan spreekt. De vernieuwing van ons denken. We krijgen daarmee een beeld van Christus voorgeschoteld en daarmee ook een beeld van wie wij in Christus geworden zijn. En dat verandert ons bewustzijn. Dan zing je, oh halleluja, niet ik ben een zondaar. Zie mij hier voor u staan, zondig en onrein. Dat ga je niet meer zingen. Dan zing je, oh halleluja, ik ben een kind van God. En dat soort dingen. Hè? Nou goed. En dat is wat Paulus hier beschrijft. In de praktijk is dat namelijk. En dat is nog heel wat lastiger dan de leerstelling als zodanig. Dan heb ik uit het hoofd dus straks twee keer genoemd al, geloof ik. Galaten hoofdstuk 4. Dat is dat gedeelte van gij die onder de wet wilt zijn. Vers 21 van Galaten 4. Hoort gij de wet niet, want er is geschreven. En dan komt het hele verhaal over Abraham die twee zonen had, enzovoorts. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. En er worden nog wat namen genoemd. Je leert hier wel analoog denken. Dat wil zeggen, langs verschillende lijnen tegelijk. Hè. Je hebt die ene lijn die loopt van Abraham via Hagar en Ismaël en Sinei. En de andere lijn loopt via Abraham, Sarah, Isaac en Sion. Of eventueel Jeruzalem. Maar dan wel een hemels Jeruzalem trouwens. Enzovoort staan meerdere van die namen, maar ik zeg altijd, maak dat rijtje zelf maar eens. Het is een nuttige bezigheid om het eens onder elkaar te schrijven. Maar dan uiteindelijk staat er dan in dat verband, vers 30, maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, ontleend aan Genesis 21... Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. En waar het me nu alleen maar om gaat, want er staat veel meer in, maar waar het me nu alleen maar om gaat, is dat die zoon der dienstmaagd, die staat voor degene die leven onder de wet. En die erven niet. Alleen degenen die vrij zijn erven. En dat is ook leerstellig waar. En ik zei al, er zit veel meer aan vast waar ik het nou niet over hebben wil. Maar in de praktijk, dan gaat hij weer. In de praktijk, u en ik zijn geroepen om te erven. Dat weet u toch, hè? We zijn kinderen Gods, Romeinen 8, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En we verwachten onze aanstelling tot zonen. We zijn geroepen om te erven, maar of wij erven, en ik heb het niet over of we in de hemel komen of zo, maar of wij erven, ja, dat is nog maar de vraag. Want daartoe zouden wij ook inderdaad in ons leven van vandaag als kinderen Gods leren te leven in de vrijheid. Of te staan in de vrijheid. En dat is het volgende vers hier. Nou ja, één vers verder dan, hoofdstuk 5 vers 1. Staat dan, en dan betekent altijd op grond van het voorgaande, staat dan dus, als gevolg van wat hiervoor besproken is, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En dan volgen heel sterke woorden die niet een oproep zijn om tot geloof in de Heer Jezus te komen, maar die een oproep zijn aan wedergeboren mensen om inderdaad in die vrijheid van dat nieuwe verbond te gaan staan. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het slavenjuk, juk der dienstbaarheid, met het slavenjuk bevangen, want het wordt beschouwd als een gevangenis, althans een beperking van bewegingsvrijheid. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo ga u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. Dat betekent gewoon wanneer u onder de wet gaat leven of wilt leven, dat Christus u niet nut zal zijn. Gezegd, notabene, tot kinderen Gods. Dat zijn dus echt ernstige woorden. En dan nog een keer, vers 4. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Dan is Christus u niet nut, vers 2. Dan wel, Christus is u ijdel. Er wordt een leeg begrip. Dat is wat er staat. Want dan komt het niet goed met die erfenis waartoe wij geroepen zijn. Zie? En dat is de oproep die je niet alleen hier vindt met heel grote nadruk, maar het is het thema dat je in bijna alle Nieuw-Testamentische brieven tegenkomt. Want ja, brieven zijn nu eenmaal geschreven aan gelovige mensen. Dat wil zeggen, het is niet een oproep om tot geloof te komen, maar het is een oproep aan gelovigen om uit dat geloof te leven. En om de Heer te leren kennen, om te leren leven in de vrijheid van de genade. En je kan het navragen, wat ik nou ga zeggen is een heel simpele, klassieke waarheid. Men zegt, vrijheid, echte vrijheid, bestaat alleen als men een doel heeft. Of als men een ideaal heeft, wat hetzelfde is, maar het is een ander woord daarvoor. Als men iets heeft om voor te leven. Als men dat namelijk niet heeft en men is toch vrij, dan is men alleen maar bandeloos. Dan heeft men geen normen en waarden, dan Dan heeft men niks. En dat is een negatief begrip, uiteraard. Hè? En dat wordt ons dus ook verwezen. Dan heten wij antinomianisten. En die kunnen maar alles en die mogen maar alles en die doen maar alles. En die trekken zich nergens wat van aan. Dat is zoals men het ziet vanuit de situatie onder de wet. In werkelijkheid, die vrijheid bestaat alleen maar als wij een doel hebben om voor te leven. Als we ergens zijn onderweg zijn. Niet kan die schelen waar naartoe. Dan zijn we gewoon verdwaald. Verloren heet dat trouwens in de Bijbel. Maar we hebben een bepaald doel. Wij strekken ons uit naar het wit. Weet u wel, uit Colossense, is het, nee, het is Filippense. Naar het wit. Vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En dat legt ons beperkingen op. Maar niet verboden of geboden, maar dat geeft ons een keuze. En wij kiezen en zeggen, nou ja, dit niet en dat niet en dit wel en dat wel. Zo werkt het. Of er staat iets als allen die de loopbaan lopen, weet u wel, wie de loopbaan loopt, onthoudt zich in alles. Dat wil zeggen, moet zich beperken en zich concentreren op bepaalde zaken en andere dingen gewoon vergeten. En zo zou het leven zijn. Maar ja, ik moet u eerlijk zeggen dat diezelfde principes gelden ook voor ongelovigen. Hè? Als je wat van je leven wil maken, moet je een doel hebben in het leven, nou, waar je naar uitstrekt, enzovoorts. En als je dat niet hebt, dan blijft alleen de wet over. En dat is de meest tragische omstandigheid waarin een mens maar kan leven. Hij heeft geen doel in het leven en het enige waar hij mee bezig is, is met zijn dwangneurose. Waar hij zijn voeten neerzet en dat hij altijd met het linkse been begint als hij zich in beweging zet en al dat soort zaken meer. En niet op de randen van de naden tussen de tegels van de stoep stappen, maar alleen op de hele tegels, weet je wel. Als kind leer je dat al bij het hinkelen, hè. Dan leer je dwangneurosen aan, hè. Nooit opgevallen. Kinderen hebben behoefte aan regels. Dus wat doen die? Die gaan over de stoeprand lopen en niet ernaast. Of ze moeten over het muurtje lopen. Dat is maar zo'n smal paadje, maar niet enzovoorts. Hè. Daar kan je zien dat kinderen regels nodig hebben. Daar vragen ze om. Nou ja, denk er maar eens een poosje over na. Maar zo is het wel. En als je niks hebt om voor te leven, je hebt alleen je wetten en regels voor vandaag en hoe je dit moet doen, met welk been je uit bed moet stappen en welke kant van het bed en dat soort dingen meer. Zo begint de Joodse dag immers. Dan, dat is diep tragisch. Dan ben je een slaaf. Eigenlijk nog erger dan een dier, sorry. Want een dier trekt zich daar niks van aan, van dat soort dingen. Heb je dat nog? Dat is erg, dat is gevangenschap. Hoe moet ik dat zeggen? Er is weinig eervols aan voor een mens om zo te leven, laat ik het dan zo zeggen. Maar je vindt hier dus inderdaad de vrijheid tegenover de gevangenschap van de wet feitelijk. Niettemin, ditzelfde hoofdstuk gaat verder met een oproep om inderdaad niet te wandelen zoals de wereld en niet de werken des vleeses te volbrengen zoals daar zijn. Die ga ik me niet voorlezen, want dat weet u wel welke dat zijn. Maar de bedoeling was de vrucht des geestes voor te brengen, vers 22 enzovoort. Ik bedoel, wij hebben wel bepaalde dingen waarna we ons uitstrekken. We weten ook dat bepaalde dingen niet goed zijn. Maar wet als zodanig, in de zin van geboden en inzettingen, hebben wij niet. Dat is het nou juist. Wij staan in de vrijheid en wij worden gevormd. Gevoed mag je ook zeggen, want het is hetzelfde. Wij worden gevormd, dan wel gevoed, met of door het woord van God. En dat verandert ons. En wet is daarbij niet nodig. Nou goed, wet is toch trouwens een heel betrekkelijke zaak. Wij vieren van het jaar 200 jaar grondwet in Nederland. Maar u weet, dat was 1814. En maar in 1815 hebben ze hem alweer vervangen, hoor. Ik weet niet of dat tot u doorgedrongen is. En daarna, om de paar jaar, werd hij vervangen. En ze hebben bijna 100 jaar gevochten om die grondwet gewijzigd te krijgen enzovoorts. En dat is heel gedoe geweest. De hele Nederlandse politiek is daardoor bepaald in de 19e eeuw. Zodat men helemaal geen tijd had voor de ontwikkeling voor het land als zodanig. Het was langzamerhand een achtergebleven gebied. Want het enige waar men zich mee bezig hield was met veranderen van de grondwet. Dus... Ja. En wat heb je dan? En wet. Nou en? Wij weten allemaal, nood breekt wet. Dat wil zeggen, als de nood aan de man komt, dan heb je aan wet geen bal. Integendeel, die staat je dan alleen nog maar in de weg. Dat weet u toch? Ik kwam onderweg hierheen 2 keren zo'n... Een zieke auto tegen met zwaailichten enzovoort. Er zal wel wat gebeurd wezen. Maar die rijden heus harder dan de toegestane snelheid. Want het is nood. Het is iets ernstigs aan de hand. En als het ernstig wordt, dan heb je aan wet niks. Dan hoef je er niks van aan te trekken. Dan kan je gewoon doorjakkeren. Toch? Daarom werkt zo'n wet niet. Die werkt alleen daar waar die niet nodig is. Denk daar maar eens over na. Maar goed, wat hadden we nog meer? Oh ja, ik wilde nog één laten zien uit Jacobus. Dat maakt het niet compleet overigens, maar gewoon om even onze gedachten daarbij te bepalen. Jacobus 1, daar lezen wij dat God ons, vers 18, gebaard heeft naar zijn wil... Doen wedergeboren worden dus. Hij heeft ons gebaat naar zijn wil door het woord der waarheid. U weet, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Die uitdrukking staat in Johannes 1 en dat is een geraffineerde uitdrukking. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Als je hem een paar keer gelezen hebt, dan moet toch tot je doordringen dat wet synoniem is met leugen. Want dan wordt het wet en leugen is door Mozes geworden. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dan vul je hem even aan. En dat, zo ligt het feitelijk ook, want de wet doet de leugen toenemen. Bovendien het idee dat wie zich aan de wet houdt daardoor zalig wordt, is officieel weliswaar juist, maar in de praktijk is het een leugen omdat het in de praktijk onmogelijk is. Bovendien, degenen die onder de praktijk van de wet leven, worden vanzelf leugenaars. En ik kan het rustig zeggen, want de Heer zei dat. Die had het over huichelaars. Aan de buitenkant zus, maar aan de binnenkant zo. Men doet alsof men netjes volgens de wet leeft. In werkelijkheid is dat echter niet het geval. En men legt er een dekmantel over, zal ik maar zeggen. Men pleistert de graven wit, om zo te zeggen. En men wordt vanzelf tot een leugenaar. Dat is de vloek van de wet, ja. Maar na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Met als doel dat wij zouden zijn eerstelingen. Dat als heb ik nooit begrepen. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen namelijk. Zijn er schepselen? Het is gewoon gemeentelijke waarheid toch, hoor. Eerstgeborenen. En dan staat er... In vers 22, vers 21 eerst nog. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Kijk, als er ergens het idee bestaat dat wij als gelovigen onder het oude verbond der wet zouden moeten leven, had het hier moeten staan, zeg ik dan. Dit soort argumenten heb ik ooit geleerd van Johan Bos. Dan had het hier moeten staan, maar het staat er niet. Namelijk, de staat afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En de staat niet dus, hou je dan aan de wet. Zie, en als het hier niet staat, nou ja, dan dus nergens. En dat is ook zo, nergens. En zij daders des woords. Daders van welk woord? Nou, van dat woord der waarheid, waardoor hij ons gebaard heeft uit vers 18. Zij daders des woords. Dat is dat woord des levens. Dat wil zeggen, dat is dat nieuwe verbond dat gepredikt is geworden, waardoor wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En we zouden daaruit leven. Dat wil zeggen, de waarheid betrachten. Dat is de uitdrukking uit Efeze hoofdstuk 4. Wij zouden de waarheid betrachten, de alleszins opwassen enzovoorts. Zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want die heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Het schijnt dat de mens zijn eigen spiegelbeeld niet kan onthouden. Ik weet het niet. Ik heb het nooit geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er geen behoefte aan. En misschien is dat wel een bewijs voor de juistheid van dit vers. Maar wie zal het zeggen? Maar men is dan vergeetachtig. Ik bedoel, je kan die leer wel hebben van een mens wordt uit geloof en uit genade gerechtvaardigd enzovoort. Maar als dat geen praktische consequenties heeft in je leven, betekent dat toch niks. Dat is toch gewoon theorie. He? Weet je wat niks betekent? ESMC kwadraat. Hè? Wat? Dat betekent niks. Nee, alleen Einstein had er een heleboel over te zeggen. Maar het betekent niks. In de praktijk van het leven heb je er geen bal aan. En het woord bal is met zorg gekozen nu, overigens. En daar heb je namelijk niets aan. En dat is met veel meer van die dingen zo. Als het geen praktisch nut heeft, dan is het gewoon flauwekul. Mijn tante noemde het trouwens ballast. Bij wie ik dus een paar jaar in huis geweest ben. Die tante bedoel ik. Hè? Die zegt, dan heb je allerlei ballast in je hoofd. Ik denk er nog steeds over na, of dat kan of niet kan, maar ik denk toch dat ze gelijk had. Maar ja, ik spreek er nog wel eens in de toekomst. Dus ballast, je hebt er niks aan. Men zou een dader des woords en daarmee dader des werks zijn. Dat zijn de woorden uit het volgende vers. Daar staat, maar wie inziet in de volmaakte wet. Want het idee van wet speelt wel een rol hier. En Jacobus heeft het dus in gedachten terwijl hij het schrijft. En daarom is het te meer opmerkelijk dat hij niet zegt van, hou je dan aan de wet. Terwijl hij schrijft, leg dan af of afgelegd hebbende, laat het woord in uw hart planten. Maar wie inziet in de volmaakte wet, welke wet? Nou, die der vrijheid is, staat erachter. De wet der vrijheid. En dan heb je nog een andere term voor het nieuwe verbond. Weet je nog? Verbond des vredes, verbond der genade, eeuwig verbond. En nu heet het verbond der vrijheid. En het is het nieuwe verbond, want het staat tegenover het oude verbond. En onder het oude verbond wordt men gehouden. Dan wel wordt men bewaard, is men gevangen. Zijn woorden uit Galaten 3, waar dat gewoon zo staat. En die we trouwens net ook gelezen hebben in Romeinen 7. Maar de volmaakte wet is de wet der vrijheid. Als men daar inzicht in krijgt, en dat krijgt men doordat men het woord Gods in zijn hart laat planten. En als men daar dus bij blijft, dan is men geen vergetelijk hoorder, maar dan is men een dader, niet alleen des woords, maar een dader des werks. En die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat wil zeggen, in zijn bezigheden, in zijn wijze van leven. Want dat gevoel van vrijheid, u weet toch, daar gaat het toch in heel de wereld altijd over. De ene kant dat gedoe over, er moet toch een wet zijn. Ik heb een grote moeite. Ik kan het ook nooit volgen. Ik doe mijn best, maar het frustreert mij ook wel dan. Dan zitten ze daar in Den Haag, zijn ze voortdurend bezig, heet dat volgens de Bijbel. Ze zijn geduriglijk bezig om wetten te maken. Voor wie? Voor een volk dat geacht wordt vrij te zijn. Nou, dan moeten ze maar vooral zo doorgaan. Dan hoezo vrijheid? Toch? Nee, goed, en dan komen de mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Dat is een hele lange studie, dat begrijpt u, er komt nooit een eind aan. Want er is altijd het spanningsveld tussen tot hoever die wet van gevangenschap, die van de mens voorschrijft wat hij moet doen en laten en vooral betalen. En aan de andere kant de vrijheid van het individu. En de ene kant heet links en de andere kant heet rechts. Links wil een sterke overheid die alles voorschrijft en regelt. Strepen op de weg, verkeerslichten, borden. Nu maar van 130 naar 120, dan naar 90, dan naar 70, dan naar 50... bij de oprit van een benzinestation. Daar word je gek van, al die borden die je onderweg moet lezen. Ik zie toch zelf ook wel dat daar een benzinestation is... en ik ga huis wel zachter. Jongen, wat worden we toch als kleuters beschouwd, als kinderen? Want ja, wet is voor kinderen, zegt de Bijbel. Dus wij, hè? Dat heet de infantilisering van de samenleving. Kent u dat woord? Zoek het maar eens op Google. Ik denk dat je het wel vindt. Infant, dat is een kind, hè? Infant. Infantilisering van de mens. Kom nou toch, zeg. En dan maken ze eerst weer infants van je, kinderen van je. En daarna zeggen ze uit Den Haag, ja, maar ze hebben het niet begrepen. We moeten het ze beter uitleggen. We moeten ons beter profileren. Dan nemen ze ons kwalijk dat we kinderen zijn die het niet begrijpen. Maar dat was toch net wat ze wilden? Wet. Nou goed. Wet, dat is links, weet u wel. En rechts zegt, ja, we zoeken het zelf al uit. Wat moeten we met die zware overheid die ons alles voorschrijft? We moeten ruimte hebben voor ondernemerschap en voor de vrije wil en vrije keuze van de mens enzovoort. En dat spanningsveld, ja, dat gaat heen en weer. Dat is touwtrekken. Dit soort bijzijden heb ik geleerd op Koninginnedag. Ik heb de eerste Koninginnedag nog meegemaakt trouwens. Maar goed, touwtrekken moesten we dan, weet u wel. Met zo'n grote dikke knoop in het midden of een vlag, wat er maar aanhing. En er stond dan iemand bij om te kijken waar de knoop om getrokken werd. Nou, dat is het hele leven, dus de hele samenleving, de hele maatschappij. Dat is hinken op twee gedachten. Dat is laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, enzovoorts. En als je link bent, dan zorg je dat de rechter er sowieso niet van weet. Maar die was iets moeilijker. Nou goed, daar zullen we het dan maar weer bij laten. Maar de volmaakte wet is die der vrijheid. En die vrijheid geeft ons de gelegenheid om iets te doen. Heb je er wel eens over nagedacht? Dan hebben we zo'n sterke overheid, die sociale zorg, alles, die overal zich mee bezighouden. Zo. En raad eens wat. Er zit bij ons in Almere een nieuwe wijk, dat heet Almere Poort. Dat ligt nog westelijker dan waar wij wonen. Een nieuwe wijk, ik spreek regelmatig mensen die daar wonen. En als ik ze spreek, hebben ze het maar over één ding. Ze willen als de donder zo gauw mogelijk weg, want het is er niet te harde. Er werkt niemand. De hele straat, al mijn buren, zei iemand tegen mij vorige week, geloof ik. Ze liggen de hele dag op bed. Ze doen niks. Er gebeurt helemaal niks. En de jonge lui die halen ellende uit op straat enzovoorts. Ja, waarom zouden ze ook? De overheid heeft wat geregeld. En de ruimte en de verantwoordelijkheid om iets te doen, ja, die is dan dus weg. Dat hoort bij elkaar. En hoe dat dan technisch werkt, of psychologisch, of sociaal, dat weet ik allemaal niet. Maar je kunt het wel vaststellen. Zo werkt het namelijk. En ik ken anderen die ervaring hebben in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die schelden dan op de overheid daar, omdat die niks doet voor de zwakkeren in de samenleving. Nee, maar de andere kant van het verhaal is een vrij land. Als er ergens nog een vrij land is, is het daar. Maar ja, dan moet je wel aanpakken. Want, toch? Nou, en dat is het punt. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. En we worden geacht aan te pakken. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Nee, onze predikant niet. De burgemeester ook niet trouwens. En niemand. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen geestelijk leven. En er staat niemand tussen de Heer en ons. Je kan dus niemand de schuld geven. Je kan je achter niemand verschuilen. Er is ook niemand die je zegt wat je doen of laten moet, want dat zegt de Heer je ook niet. Hoewel sommigen menen van wel. Want ja, die hebben weer pleinvrees. Nee, ik heb het ooit letterlijk gelezen zelfs. Hoewel ik ken die term van jongs af aan. Maar ik las hem ooit een keer letterlijk. Wij zitten te wachten hoe de Heer het gaat leiden. Fotootje erbij, vrouw, een paar kleine kinderen. Wij zitten te wachten hoe de Heer het gaat leiden. Want ze moesten zo nodig de zending in. De wereld bekeren of wat het maar was, ook alweer. Maar ze wisten niet hoe dat moest en kregen het niet voor elkaar. We zitten te wachten hoe de Heer het zal leiden. Met het gironummer onderaan de brief. Kan ook in het briefhoofd geweest zijn of zo, dat wil ik afwezen. En dan zeg ik weer, lijden. Als je blijft zitten, dan hoeft er niks geleid te worden, hoor. Wel eens in een auto gezeten, terwijl die stil stond en aan het stuur gedraaid. Zo, nou wil ik linksaf of rechtsaf. Het ding blijft gewoon staan, hoor. Het is zwaar werk aan de stuur draaien. Er is geen beweging in te krijgen. Je moet eerst dat zaakje in gang brengen en dan valt het wel mee. En dan kan er gestuurd worden. Toch? Nou ja, enzovoorts. Want het gaat echt over passiviteit en activiteit. Slavernij en vrijheid. Die begrippen staan tegenover elkaar. Dat is de essentie van wet en genade. En dat is ook de essentie van oude verbond en nieuwe verbond. En ik ben van mening, dat wil zeggen, ik ga dat niet verder uitleggen, want ik doe er toch al veel te lang over nu. Maar ik ben van mening dat heel die situatie in de wereldgeschiedenis met een periode van heerschappij van de wet en daarna een periode van heerschappij van de genade, dat inderdaad tot doel heeft in de geschiedenis als zodanig om voor altijd vast te stellen hoe dat zit. En dat je met wet dus nergens komt. Wet is moordend. Israël kreeg de wet en kijk wat er van geworden is. Hele volk is ten onder gegaan daaraan. Hoe dan ook. Zie? En aan de andere kant, genade, dat wil zeggen, niks geen voorschriften. En dan staat er zo aardig in de Bijbel, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Door die geest van God komt er dan toch een gemeente van eerstgeborenen tot stand. En dat was zonder wet. Begrijpt u? En dit wordt in de toekomst gedemonstreerd. En wat de wereld betreft, ja, wat de wereld betreft, met de Bijbel dicht, ja, je moet een balans vinden tussen wat dan heet links en rechts. Tussen opgelegde verplichtingen en vrijheid aan de andere kant. En dat schiet altijd wel eens een keer van de ene kant naar de andere kant door. En een keer te wal het schip, eet zoiets. Dat wil zeggen, dan komt er een revolutie en dan begint het verhaal weer overnieuw. Weer touw trekken, weer netjes het midden beginnen. Ja, hup, trekken. Nou, dan gaat hij weer heen en weer. En wat de politiek betreft, in Nederland hadden we vroeger een sterk midden. Weet u dat nog? Een sterk midden heette dat. Er was ARP en wat het maar was allemaal. Het waren christelijke partijen. Want christelijke partijen kunnen het nooit over eens worden over hoe het precies zit. Want die willen, aan de ene kant willen ze toch wet en de andere kant willen ze vrijheid. Dus ze zijn een sterk midden. Het houdt het land stabiel. Maar christendom is afgeschaft. Officieel. Dus nou blijft het ding in het midden niet meer hangen, weet u. Dan slaat hij weer of met een grote klap naar links, of met een grote klap naar rechts. En aangezien we onderweg zijn naar de antichrist, gaat hij dus met een grote klap naar links. Dat kan hij missen. Wet. Verplichtingen. Religie. Die kant gaat dat op. Maar in de Bijbel zijn dit soort dingen uiteengezet en gedemonstreerd. Voor wie het zien wil, uiteraard. Hè. Maar goed, de volmaakte wet, dat wil zeggen, dat is een wet die blijft. Van het oude verbond staat, immers, we hebben dat kort geleden, dacht ik, gelezen in Hebreeën 9, vers 8, was het, Hebreeën 8, vers 7. Indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. En daarna volgde dat lange citaat uit Jeremia 31. Kortom, dat eerste verbond was niet onberispelijk. Daar was nog wel wat op aan te merken. Het was namelijk door het vlees krachteloos. En daartegenover staan dan een paar bladzijden verder de woorden van Jacobus 1 vers 25. Wie inziet in de volmaakte wet, want er is een volmaakte wet in de zin van onderwijs of verbond, die der vrijheid is en die daarbij blijft, dat wil zeggen daarin woont als het ware, deze geen vergetelijk horen geworden zijn, maar een dader des werks zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Iemand die vrij is en een ideaal, een doel heeft, is gelukkig. En daar gaat het toch allemaal om. Die vindt daarin zijn vermaak en zijn vergenoeging, om een paar klassieke termen te gebruiken. En dat is het geheim van het leven altijd geweest. Je moet vrijheid hebben, dat niet anderen bepalen wat je doen en laten moet. En je moet een doel hebben. En daaraan werken. En daar zou je bevrediging in vinden. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Maar officieel, dit is de positie, officieel, van elke gelovige. Wij zijn in de vrijheid geplaatst van Gods wegen en we hebben een doel dat hij ons voorgehouden heeft. Dat is een doel waarnaar wij inderdaad streven en ons uitstrekken. En daar vinden wij onze vergenoeging in, heet dat bij gelegenheid. Dat is ons genoeg. Zie. En dan in vers 12, nu ik hier toch ben. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Nog steeds Jacobus 2 waren we. Sorry. Ja, het is... Ja. Dat is hoofdstuk 2 inmiddels. Vers 12. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid... Daar staat de uitdrukking dus weer. Die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want dat zal gebeuren. En dat staat ook met name in het volgende vers. Kortom, als wij ooit geoordeeld zullen worden, dat zou dan moeten zijn voor de rechterstoel van Christus, gaat het niet over of wij ons aan de 10 geboden dan wel de wet in het algemeen gehouden hebben. Het gaat over wat wij gedaan hebben met de vrijheid waarin God ons geplaatst had. En dus of Christus ons nut was. Of zijn kracht in onze zwakheid volbracht is geworden. Of wij geleefd hebben uit de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Of wij niet alleen genade voor onszelf aanvaard hebben, maar ook anderen gegeven hebben. Vergevende elkander gelijk ook Christus ons vergeven heeft. En dat soort dingen meer. En of we ons gevoed hebben met dit woord van God. Omdat het ons zou opbouwen. Of wij de waarheid betracht hebben. Dat zijn de dingen die van ons verwacht worden. Nu wij onder dat nieuwe verbond geplaatst zijn. Dat zijn nou eens normen en waarden. Maar dit zijn dingen die in de wereld überhaupt geen betekenis hebben. Hè? In de wereld gaat het er maar om dat je je een beetje aangepast gedraagt. En gewoon doet, heet dat. Het is niet Calvinistisch, het is Nederlands. Gewoon doen. Valt in de categorie kneuterig en gezellig. Gewoon. Iedereen hetzelfde. Niet uit de band springen, je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. En dan gaat het land vanzelf naar de verdommenis, heet dat. Nou hebben we inmiddels heel wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gezien, waarin expliciet en soms impliciet over het nieuwe verbond, dan wel het Nieuwe Testament, gesproken wordt. Als je nou in Jeremia 31 vers 31 leest, dat de Heer dat nieuwe verbond zou sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. En als je denkt dat dat dus exclusief is, namelijk alleen maar voor Israël, huis van Israël, huis van Juda, dan betekent het dus dat al die schriftplaatsen die we zojuist en vorige keer gelezen hebben, dat die dus niet over ons gaan, omdat we niet geacht worden Juda te zijn of het huis van Israël. Dan zegt men, ja, dat gaat dus over Joden. En dus zijn al die brieven vroeg geschreven. Zo komt men aan datering van die brieven. In de dagen dat ze nog niet beter wisten. Dat is serieus wat ik u nu zeg. Dat is het standpunt van het ultradispensationalisme. Die rekent nog een extra, minstens één, soms meerdere, extra bedeling, dispensatio, tussen de opstanding van Christus en de openbaring van gemeentelijke waarheid. Dat laatste moet dan erg laat geweest zijn, omdat al die nieuwtestamentische brieven feitelijk dit als onderwerp hebben, dat nieuwe verbond. En uiteindelijk bestaat dus de opvatting dat gemeentelijke waarheid zelfs helemaal niet tevoorschijn komt in de brieven, omdat het Paulus pas geopenbaard is in zijn gevangenschap. Dus kan het misschien nog net een beetje in zijn zogenaamde gevangenisbrieven. Maar u herinnert zich dat Efeze dan ook gedisqualificeerd wordt, want het gaat ook wel degelijk over het verbond des vredes. Kortom, men redeneert dan heel de Bijbel weg. En het alternatief is dat men zegt, nou ja, je moet het Juda of Israël niet letterlijk nemen. Het is de kerk die in de plaats van Israël gekomen is en die dan bestaat onder die naam. Enzovoorts. En dan wordt het toch weer het nieuwe verbond. Alleen in de geïnstitutionaliseerde kerken dan wel, het erkende christendom is gewoonlijk weinig ruimte voor het nieuwe verbond. Ik hoop dat dat ook duidelijk geworden is. Je komt er niet mee weg. Er is maar één alternatief. En het is gewoon deze. Er staat, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Maar er staat niet, ik zal alleen met het huis van Juda en met het huis van Israël een nieuw verbond maken. Dat wil zeggen exclusief. Het zal gesloten worden, dat nieuwe verbond, met Israël en Juda. Dat is wat hier aangekondigd wordt. Maar het wil niet zeggen dat het daartoe beperkt zou blijven. En daarmee ben je bij een veel algemener misverstand. Dat is dat misverstand dat de woorden Gods nou eenmaal aan Israël gegeven werden, en dus was het niet voor ons sowieso niet. En dat misverstand berust daarop dat al wat God gesproken heeft alleen maar bestemd is voor degene aan wie hij het rechtstreeks ter hand gesteld heeft, of voor degene tot wie hij rechtstreeks gesproken heeft. Dat is niet zo. Israël namelijk is dat koninklijke, priesterlijke volk. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk waren voor dat woord van God, en dus voor de prediking ook van het woord van God onder alle volken. Bovendien, God heeft niet alleen gesproken verbaal, via woorden, maar heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken. En een van die manieren was bijvoorbeeld in de geschiedenis van Israël. Dat wil zeggen, ik bedoel, de geschiedenis zoals die ook in het woord van God in de Bijbel dus is vastgelegd. Waarbij die geschiedenissen in zichzelf ook een profetische betekenis hebben. Ze fungeren namelijk als aanschouwelijk voorbeeld, als dat het goede woord is, aanschouwelijk. Ze fungeren als aanschouwelijk voorbeeld voor Gods handelen en voor Gods werken. Maar niet alleen maar voor Israël, maar voor heel de wereld. En daar gaat het om. Dat wil zeggen, al wat God zou doen voor de mensheid, de wereld, de schepping, in het algemeen, doet hij demonstratief eerst aan Israël. En via Israël zou het een en ander uitgewerkt worden alsnog over de hele wereld. Israël fungeert als die priester met die bediening. God maakt dan, Mozes zijn wegen bekend en aan Israël zijn daden, of hoe het er maar precies staat. Israël is ons voorbeeld. En niet alleen ons, het is voorbeeld voor heel de wereld. Als u wil weten wat wet uitwerkt, kijk naar de geschiedenis van Israël. Men wordt stokongelovig en verliest zijn identiteit. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Zie? Als je wil weten of God ook onrecht oordeelt, dan zie je dat daarin uitgebeeld. En zo'n oordeel zal ook komen over heel de wereld. En daar gaat het maar om. En als hier staat, ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken. Nou ja, het gaat primair over Israël. Maar in het Nieuwe Testament staat met nadruk, want dat kan ik beter citeren. Dan het Oude. In het Nieuwe staat gewoon, is God een God der Joden alleen? Of ook de heidenen? Er staat in de Bijbel, al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. Geldt dat voor Joden alleen? Of ook de heidenen? Maar tot wie wordt het gezegd? In Joël 2. Ja, tot Israël, meer specifiek zelfs het Joodse volk. Maar daarom de uitdrukking, al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden, wordt niet beperkt tot Israël. Hoewel erbij staat, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij het overblijfsel dat de Heeren zal roepen, kun je altijd nog zeggen, gaat over Jeruzalem. Ze zeggen, ja, dat is de toepassing daarvan, blijkt ook uit de context, op het einde van de 70ste week van Daniël. Maar het Nieuwe Testament zegt dat het altijd zo geweest is, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En er staat er zelfs ook nog achter, maar ja, hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat er iemand gezonden wordt? Enzovoort. En dan zeggen we weer, ja, dat gaat over het Joodse volk. Dat tot geloof moet komen, daarom moet aan het evangelie gepredikt worden. En dan zeggen we, ja, dat is wel zo, maar het is een algemene waarheid. Zie? En zo is dat met het nieuwe verbond ook. Kan wel zijn dat God zegt, ik beloof het aan Israël. Ja, ik zal dat aan Israël doen. Maar het zal niet tot Israël beperkt worden. Het is niet etnologisch bepaald. Het is niet bepaald op grond van afstamming. Dat staat trouwens weer in Romeinen 9. Dat het daar niet op vast zit. En bovendien al die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrieven die zeggen achter elkaar, de Jood en de Griek. Zowel de Jood als de Griek. Kracht Gods tot zaligen, de Jood en de Griek. Oordeel over Jood en Griek. Want er is geen onderscheid enzovoorts. Alleen hier gaat het specifiek, in Jeremia dus, want daar ben ik dan nou even terug. In Jeremia gaat het specifiek over de kwestie van, dit is dat uitverkoren volk. Het huis van Israël is al in ballingschap, al meer dan een eeuw. En het wordt aangekondigd hier over het Joodse volk dat in ballingschap zou gaan. Nou ja, 70 jaar wordt erbij vermeld. Dan zou het terugkeren, zoals later aangehaald door Daniël. Dus er staat dan toch weer een termijn bij. Maar de vraag is, hoe zal het met die beide huizen van Israël dan gaan? En dan staat er dus, ik zal met die beide huizen, met Israël en met Juda, dat nieuwe verbond sluiten. Maar bedenk dan dat het nieuwe verbond volgens de uiteenzetting in het Nieuwe Testament, ongeacht op aan wie het geschreven is, want het heeft er niks mee te maken, dat van het nieuwe verbond gezegd wordt dat het de vervulling is van de beloften aan Abraham. Dat staat er toch, hè? Galaten 3 enzovoorts, hè? Romeinen 4 trouwens ook. Uitdrukkelijk. Maar wat was het dan beloofd aan Abraham? Ja, tuurlijk, het nieuwe verbond. Voor wie? In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En niet alle geslachten van Israël, of alle geslachten van Isaac, of wat het maar was. Maar het begint bij Israël, logischerwijze. God geeft het aan Israël en zegt, doe de handeling. Doe er wat mee. En in de toekomst zal dat ook gebeuren. Dan lezen wij over 144.000 Israëlieten, om zo te zeggen, die met grote nadruk aangesteld worden individueel. Maar het zijn er wel 144.000 die kennelijk uitgezonden worden in heel de wereld en onder alle volken om het evangelie te prediken. Enzovoorts. En dan kun je los daarvan ook nog weer aantonen dat het evangelie niks anders is dan de prediking van het nieuwe verbond. Want het evangelie is dat wat hij tevoren beloofd heeft enzovoorts. Kortom, het wordt niet beperkt tot Israël en Juda. Alleen hier wordt gesproken slechts over Israël en Juda. En daar gaat het maar om. Het wordt er absoluut niet door beperkt. Sterker nog, het is bestemd voor ieder die gelooft, uiteraard. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen en het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, Romeinen 1 vers 2, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, vers 16, eerst de Jood en ook de Griek. En daar blijft het dan bij. Daar wordt het niet toe beperkt. Maar als je nou specifiek vraagt naar hoe zit het nou met Israël, omdat heel Gods handel daarin geconcentreerd is, dan zegt hij, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En let op de volgorde, maar dat zal ik al wel gezegd hebben. Trouwens, het eerste deel van het hoofdstuk ging daar ook met name over. Er staat niet voor niks in die volgorde. Want, en bovendien, door de Joden in de dagen van Jeremia moet dat toch wel ernstig opgevat zijn. Het huis van Israël, dat is dat huis dat al 120 jaar in ballingschap is. Of langer. Hij zal met dat huis een nieuw verbond sluiten en ook met het huis van Juda. En kennelijk in die volgorde, niet omdat het zo nadrukkelijk in dit vers staat, maar omdat dat blijkt uit de context dan toch wel en anders wel uit wat we verder daarover in de Bijbel lezen. Maar voor beide geldt dat dat nieuwe verbond, en dan kom ik bij vers 32, dat is niet zoals, niet analoog aan, niet naar, heet het dan. Niet gericht op, niet van dezelfde soort. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dag als ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat wil zeggen, het is een verbond dat anders is dan dat Mosaïsche verbond. Want dat verbond wordt uiteraard bedoeld. Soms denk ik dat uit pietijd de naam van Mozes maar weggelaten wordt hier. Maar goed, belet ons niet om het dan toch maar weer zo te noemen, omdat het elders ook zo heet, hè? Mozes, de wet. Maar hier heet het anders dan, want dat is de betekenis van niet naar het verbond dat. Anders dan dat verbond dat ik met hun vader gemaakt heb, ten dage als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Welk mijn verbond, dat is dus nog steeds het Mosaïsche verbond, zij vernietigd hebben, tot niets gemaakt hebben, buiten werking gesteld hebben, want dat is eigenlijk wat het betekent. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, zodat het nieuwe verbond met grote nadruk komt ter vervanging van het oude verbond. Problematiek die daar dan vervolgens weer aan vastzit, is dat nogal eens geleerd wordt, in brede kring trouwens, inclusief de Calvinistische kring, dat dat nieuwe verbond in de praktijk toch wel weer hetzelfde is als het oude verbond. Want is er dan geen verschil? Er is toch verschil? Ja, het verschil is dat van vers 33... namelijk, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En onder wet verstaat men dan alsnog weer het Mosaïsch verbond. Ik sprak laatst iemand nog, nou, het kan wel een jaar geleden zijn inmiddels, maar die zei, ja, natuurlijk, wij zijn vrij en wij leven niet onder de wet. Maar de Heer zou dat nieuwe verbond, zou de wet in onze harten schrijven. En hij vertelde met enige trots, en in ieder geval tevredenheid, dat zijn dochter, die was langzamerhand koosje gaan eten. Hè? Nou ja. Ja, want dat had de Heer dan bewerkstelligd zeker, dat de wet in hun hart gezet. Dat hoefde dan niet, maar dat deed ze dan maar zo uit zichzelf. Hij was zover nog niet. Hij komt zover ook niet, hij is in de 90. Maar, dus dat gaat hij niet meer redden, denk ik. Maar men denkt dat serieus, hè? Dat de 10 geboden in onze harten geschreven, wat het ook wezen mogen. Dat we ze vanzelf wel gaan houden. En dat soort dingen meer. En ja, ik ken de leer wel, maar ik kan hem ook niet begrijpen. Omdat in kringen waar men dat leert, laat men zich dan toch, maar misschien is dat voor dat doel, elke zondag die wet voorlezen. Is dat dan om hem in de hart te schrijven of is dat om hem op te leggen? En wat is dan het verschil? Ik kan die dingen niet volgen, maar men heeft dan een leer waarbij we dan onder het nieuwe verbond als vanzelf dan toch het oude verbond gaan houden. En gek genoeg, dat gebeurt nergens. Nou ja, er zijn dingen die men in doet. Ik bedoel, er gaan dagen voorbij dat je niet doodslaat, hè? Soms komt het er niet van, denk ik. Ik heb het vanmiddag nog geprobeerd, maar die vlieg was me te laat af. Maar bij wijze van spreken dan. Ik bedoel, ja. Maar u weet toch, ik heb hem niet gelezen, maar ik had hem wel onder ogen in Galaten 5. Wie zich laat besnijden, letterlijk, die is schuldig de hele wet te houden. Als je dan zo nodig een artikel van de wet moet houden, goed, maar dan de hele wet. En anders dan ben je weer onoprecht. Dan moeten we de zondagsheiliging sowieso afschaffen. En terug naar de zaterdag. Toch? En het sabbatjaar invoeren. En de rente verbieden. Ik roep maar eens iets ingrijpends. Het zou leuk wezen hoor, de rente verbieden. Kunnen we eindelijk van dat gedoe af, zeg. Jongen, jongen, wat een ellende brengt het over de wereld. Maar, hè? Nee, ik hoorde het gisteren nog iemand uitleggen. Ik weet niet meer wie het was. Op de radio. Oh ja, over het begrotingstekort in Nederland enzovoort. Dat viel dan wel mee. We haalden de 3% begrotingstekort niet. Dus moeten we meteen weer lastenverlaging hebben. Ik begrijp die dingen sowieso niet. Als ik een begrotingstekort heb, dan moet ik... Jongen. Maar goed, maar weer. En toen werd verteld dat Nederland meer aan rente op de staatsschuld bestaat dan dat de politie kost. In Nederland. En de politie in Nederland kan nooit veel kosten, denk ik. Nee, als je ze nodig hebt, dan nee, dat geeft geen prioriteit. Als je een moord wil komen melden, dat kan alleen op dinsdagmiddag tussen 2 en 3. Misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen, maar... Dus dat kan nooit... Maar goed, weet ik hoeveel miljard dat was enzovoort. Je moet er toch niet aan denken, mensen. Rente. En wethouden, onder de wet leven, dan moet je dat afschaffen dus. Nou, dat valt in die kringen verkeerd, dat weet ik heel zeker. Dus doe maar weer. Kortom, het is allemaal zo verschrikkelijk hypocriet allemaal. Hè? Maar bovendien, de Heer zou niet die 10 geboden, of hoeveel het er maar zijn, ons inbakken. Want dat is dan eigenlijk het idee, dat we instinctmatig en vanzelfsprekend ons daaraan houden. De Heer zou dat nieuwe verbond, dat heet ook wet, ja. Wet betekent nou eenmaal onderwijs. Wet is niet noodzakelijk de wet van Mozes. Het had ook de wet van Boyle en van Oom en van Buisbal ook kunnen zijn. En van wie ze maar waren, al die wet. Archimedes ben ik vergeten, dat is dom. Maar goed, en natuurlijk van Murphy. Het is onderwijs. En daarom heb ik u er straks ook even gelezen. De wet der volmaaktheid. De volmaakte wet. De wet van de geest des levens. Dat zou hij in onze harten schrijven. Zie? En niet die opgelegde geboden en verboden enzovoorts. Kortom, het nieuwe verbond is totaal wat anders dan het oude verbond. Het heeft wel punten van overeenkomst, al was het maar omdat het verbond heet. Maar dan heb je het ook ongeveer wel gehad. Het is wel een overeenkomst in elk geval. Van Gods wegen bepaald. En wij komen daaronder terecht, onder dat nieuwe verbond, in die verbondsrelatie tot God, op grond van geloof en niet op grond van geboorte. Die heb je toch, hè? Nou, oké, op grond van geboorte, maar dan wedergeboorte. Dat is het, ja. En dus staat er niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. En als het dan ook nog heet, daarmee, in Hebreeën, met dat nieuwe verbond is dat andere verbond oud en verouderd en nabij de verdwijning, dan moet duidelijk zijn dat dus inderdaad dat nieuwe verbond komt, niet om het oude verbond te herstellen of om het oude verbond op een betere wijze toe te passen of te funderen of te implementeren, maar integendeel om het te vervangen. Dat is wat in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Maar hier ook. Het probleem van één of twee zinnen is altijd dat je met enige moeite en met een paar jaar studie toch in staat moet zijn om dat anders uit te leggen dan het er staat. Toch? Nou ja, dat is wat dus in de praktijk gebeurt. Maar waar het om gaat is een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dat der wet namelijk. Dat oude verbond namelijk hebben zij vernietigd. Dat is maar niet de mededeling van een historisch feit. Want je kunt je afvragen, waarom staat het hier? Hoezo welk mijn verbond zij vernietigd hebben? Ja, dat is nou wel duidelijk dat ze dat gedaan hebben. Maar waarom staat het hier? Omdat er een nieuw verbond komt. En waarom zou er een nieuw verbond komen? Omdat ze het oude vernietigd hebben. Maar u begrijpt toch hopelijk dat het dan dus betekent dat dat nieuwe verbond komt zodanig dat het niet vernietigd kan worden? Omdat het niet gebroken zou worden. Illustratie in de geschiedenis van Israël. Mozes ging den berg op en ik kwam terug met twee stenen tabletten. Usance was kleitabletten, weet u wel. Men schreef in klei. Van dat zachte spul. Maar de Heer schreef het in steen. Zo van, dit is hard. Dit is mijn wet. Hier hou ik me aan. Mozes, dan denk je, dat is mooi stevig spul. Maar Mozes komt ermee van de berg. En hij ziet dat gouden kalf. Ik ga natuurlijk veel te veel zeggen, maar je ziet dat gouden kalf, ja, en waar er een gouden kalf is, daar is geen ruimte voor de wet des Heren immers. Dus hij smijt die dingen kapot. Ik denk altijd, nou, ja, hij liet ze uit zijn handen vallen. Toen nou. U denkt toch niet dat zo'n steentje dan meteen breekt of zo? Het is een natuursteen, uit de rots. Je laat het vallen. En dan breekt het. Die man, een man heeft het van kwaad en heeft het kapot gesmeten. Wat doet dat volk nou? Hebben hun eigen wetten en regels, hun eigen godsbeeld gemaakt. Ze hadden er net over gestemd, met meerderheid van stemmen aangenomen. Nee, het was bij de Sinaï, niet in Nicea. Maar die moet je wel uit elkaar houden. Ik zeg het er maar bij, dat je dat niet verward. Maar ze hadden een godsbeeld gemaakt door de priester, notabene, gegraveerd. Staat er allemaal bij, met een griffie, bewerkt met een griffie. Dat hebben ze in Nicea ook gedaan, met een griffel, hebben ze dat, een pen. Hebben ze dat zo allemaal opgeschreven en voorgelezen. En zie hier de God die u verlost heeft. In het geval bij Aaron, een gouden kalf uit Egypte. Toen hadden ze hun eigen godsbeeld gemaakt, letterlijk en overdrachtelijk. En daar is geen plaats meer voor het woord van God. En sinds Nicea is er dus ook geen plaats meer voor het woord van God eigenlijk. Daar komt het op neer. Je krijgt meteen de verkeerde God voorgeschoteld. Ik meen het bloedserieus hoor. Ik weet dat het harde taal is. Maar zo is het gegaan in de loop van de geschiedenis. Ze hebben het vernietigd, ja. Maar weet u wat er gebeurde? Die twee stenen tafelen waren kapot gegooid. Nou ja, toen kwam er dus een oordeel over dat gouden kalf en dat gedoe allemaal. En toen zei de Heer tegen Mozes, nou ja, weet je wat? Kom maar terug, hier op de berg. Ik zeg altijd, het was nog garantie. Nou, hij kreeg tamelijk gratis, kreeg hij een tweede stel stenen tafelen. Maar ja. En de Heer zei tegen hem, Maar je maakt eerst een kist. En daar leg je ze in. U weet wel, Tempex eromheen, dan weet ik het al. Een houten kist ter bescherming van die twee stenen tafelen. En zo is het gebleven. Later komen we die kist tegen, dan is hij met goud overtrokken. En zit er bovendien een massief gouden deksel op. Althans, uit één stuk goud gevormd deksel. En we noemen het de Ark des Verbonds, maar het is heus die kist waarin hij bewaard wordt. En die kist met Ark des Verbonds, ja, die zijn we al tegengekomen een paar weken terug in Hebreeën hoofdstuk 9. Want dat is de uitbeelding van het nieuwe verbond, toch? In het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Begrijp je wel? Dat wil zeggen, dat is de wisseling. Oude verbond weg, nieuw verbond voor in de plaats. Twee stenen tafelen gebroken, kreeg twee andere stenen tafelen en die werden in de kist bewaard. En de kist, de ark, is een beeld van Christus zelf natuurlijk, die garant staat voor dat nieuwe verbond dat niet gebroken gaat worden. En daarom is het ook gebaseerd, dat nieuwe verbond, op wedergeboorte, op de kracht des onvergankelijke levens. En is het ook een verbond onder een nieuwe schepping feitelijk, want wie wedergeboren is, is een nieuw schepsel. En daar komt geen eind aan, dat kan niet meer misgaan. Daar staat de Heer garant voor. Dat is het verhaal. En dat is niet, geldt niet alleen voor het huis van Israël en voor het huis van Juda. Maar dat geldt voor iedereen die tot geloof komt. En je moet niet bij mij niet aankomen met domme redeneringen van... ja, maar wij zijn kinderen van God, wij hebben geen nieuw verbond nodig. Nee, dat is het nieuwe verbond. Dat is hoe wij met God verbonden zijn, door de ene middelaar tussen God en de mens, enzovoorts. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Natuurlijk heb je geen nieuw verbond nodig. Wij hebben het nieuwe verbond en dus hebben we geen nieuw verbond meer nodig daarna. Dit nieuwe verbond waaronder wij leven kan niet verbroken worden. En wij zijn door onze vereenzelviging met Christus met God verbonden. Voor altijd. Dat is het nieuwe verbond. Dat heet, wij zijn één plant met hem geworden. In de Statenvertaling. We zijn met hem samen gegroeid. Staat er letterlijk. Enzovoorts. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Zie? En in de brieven van Johannes staat iets van... Dat wij dat goddelijk leven hebben ontvangen. Enzovoorts. En dat blijft in ons. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden meer. Maar dat zijn precies de kenmerken van ditzelfde nieuwe verband. En in de volgende zinnen, maar ja, die moet ik dan toch maar weer voor de volgende keer uitschuiven. Daar staat dus ook, er stond ook nog in vers, aan het eind van vers 32... hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Want het oude verbond wordt beschreven als een huwelijksverbond. We hebben dat daar al over gehad, naar aanleiding van Jeremia 2, geloof ik, was het. Jeremia 3, ik wil eraf wezen. Jeremia 2 was dat, waar het al besproken wordt, met name vers 2. Misschien kom ik er volgende keer nog wel even op terecht. Dat wil zeggen, het oude verbond wordt beschreven, beschouwd als een huwelijksrelatie tussen de man, de Heer, en de vrouw, Israël. Het was een huwelijk. Er is van het huwelijk niks terechtgekomen. Dat wil zeggen, het is een mislukt huwelijk, zo zouden wij het noemen, met gemak. Want er was van gemeenschap tussen man en vrouw überhaupt geen sprake. Dat hebben we ook al aangehaald naar aanleiding van Jeremia 31, vers 22... waar in verband dus met het nieuwe verbond staat, de vrouw zal de man omvangen. En kennelijk gaat dat over dat nieuwe verbond van een halve bladzijde verder. Dat wil zeggen, er zal werkelijk gemeenschap zijn tussen man en vrouw. Maar tussen de Heer en Israël, onder het oude verbond, is daar geen sprake van geweest. En het was niet alleen een ongelukkig, maar ook een onvruchtbaar huwelijk. En het is in elk geval expliciet, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, geëindigd met de ontbinding van dat huwelijk. Want de man, de heer, heeft de vrouw inderdaad weggezonden met een scheidbrief, heet dat. Het is einde gemaakt aan, natuurlijk. Zie? En op andere wijze wordt geleerd, dat is kennelijk in verband met Juda, wordt geleerd dat het huwelijk beëindigd is geworden door de dood van de man. En dat is met name dan Romeinen hoofdstuk 7. In de eerste plaats, want de termen komen vaker voor, ook in het Oude Testament al, zei het dan dikwijls wat onopvallend. Het was een huwelijksrelatie. Onvruchtbaar, er is niks uit voortgekomen. Niks goeds althans. En het idee is wel dat er onder dat nieuwe verbond weer sprake is van een huwelijk. Dat was een gemeenschap tussen man en vrouw. Als u wil, het mannelijke en het vrouwelijke. Ik weet niet of dat duidelijker is. Het lijkt mij niet, maar misschien zou je het zo moeten zeggen. Dat wil zeggen dat de verbinding, de verbroken band, dus zonde, de verbroken band tussen God en de mens, of God en de wereld, de schepping, dat die hersteld wordt en dat die twee alsnog één geheel zullen vormen, één vlees zullen zijn. En dat is Bijbelse terminologie. Daar hebben we het dan volgende keer wel over, want er staat ook dat de Heer tot Israël zegt, ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid en wat het maar was. En er staat in de Bijbel, schrijft de wet dat niet voor, dat als de vrouw weggezonden is door een man, dat het huwelijk nooit meer hersteld mag worden? De Heer zegt, keer nochtans weder tot mij. En roept op vanwege het herstel van een huwelijk. Maar dit is het verkeerde woord. Herstel. Want waar het nou juist om gaat, is dat het huwelijk niet hersteld wordt. Er komt een nieuw huwelijk. Er wordt gewoon een nieuw huwelijk gesloten. Niet het herstel van een oude, van het oude, maar een nieuw begin. Zie? Dat is meteen het eind van de opvattingen van de Zevendaags Adventisten. Ik praat weer over mijn tijd heen. Einde van de opvatting van de Zevendaags Adventisten. Die zeggen dat als er staat in Daniël 9. En hij zal met de velen een. Wat staat er? Met de velen een verbond. Wat stond er ook alweer? Het verbond bekrachtigen staat er, geloof ik. Ja, dan zeggen ze dat verbond is het verbond met de wet. Hij is de Heer. En hij zal met Israël, of wie het maar was, of met de gelovigen, of met de Zevendaags Adventisten, met wie dan ook, zal hij alsnog dat oude verbond weer opleggen, enzovoorts. En ik heb het in andere kringen dan de Zevendaags Adventisten ook wel eens gehoord. Men denkt dat in de 70ste week van Daniël het Joodse volk alsnog onder de wet geplaatst zal worden. Dan moet ik u zeggen, nou, dat hoeft helemaal niet, dat doen ze zelf wel. Want het orthodoxe, Joods-orthodoxe grijpt hard om zich heen in Israël, heb ik laatst vernomen uit de statistieken. Dat is nou juist hun zonde. Zich te stellen onder de wet die de Messias bijna 2000 jaar geleden beëindigd heeft. De verbond was 600 jaar voor Christus in de dagen van Jeremia. Al oud en verouderd en nabij de verdwijning. En daarna teruggrijpen? Absoluut niet. En dan nog zeggen dat de Heer dat zal doen. Dat wordt niet hersteld op geen enkele manier. Het nieuwe verbond zou in werking treden. Dat is wat aangekondigd wordt in Hosea, in Jozea, in Jesaja en hier feitelijk ook. En natuurlijk in het Nieuwe Testament. Maar daarover hebben we het volgende keer, want het is al lang de hoogste tijd geweest. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond. Dat eeuwige verbond des vredes en der genade en der vrijheid. We danken u dat u ons in de ruimte geplaatst hebt. Bevrijd hebt van die lasten, van dat juk dat wij niet konden dragen. En dat u ons een doel gegeven hebt in plaats daarvan in ons leven. Een lichte last en een zacht juk. Dat wij ons mogen uitstrekken naar dat wit. Naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Naar die erfenis, die onvergankelijke en onverderfelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u daarom, dank Vader, dat we onze ogen op u mogen vestigen. En onze harten mogen openstellen voor uw onderwijs, omdat u ons in heel de waarheid wil leiden. En dat dan weer omdat dat woord in onze harten geplant onze zielen zou zalig maken, ons gemoed, ons denken zou veranderen en ons veranderen zou van binnenuit naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u dat we mogen leven in het besef dat niets of niemand ons weer zou kunnen scheiden van u. Dat we definitief verlost zijn uit een gebroken, een gevallen, een afgescheiden, een zondige wereld en eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping. Onlosmakelijk met u, verbonden en samengegroeid en niemand kan ons uit uw hand rukken. Wij danken u daarom voor dit nieuwe verbond en voor die hoge priester die ons betaamde. Dat wij mogen leven in de zekerheid des geloofs en in volle verwachting en vertrouwen op uw beloften mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Amen.